Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ik moest aan iets denken, sorry. Maar ja, maar ik hou me voor me. Ja. En dat heeft niks te maken met dit onderwerp, maar... waar ik mee had willen beginnen, dat is, ik doe even mijn jak uit, want anders krijg ik het warm, vooral als ik ga praten. Dat is een van de eerste ontmoetingen toen ik in Japan kwam. Bij mijn eerste ontmoeting met het Zen-boeddhisme, met Masao Abe, met wie ik altijd in contact gebleven ben tot het eind van zijn leven, een paar jaar geleden. En die ik als door een wonder ontmoette, zoals het ook een wonder is dat ik naar Japan ging, want ik had een beurs van Moskou, dat weet u. En ik had dat nooit mogen doen, maar ik heb de Trans-Siberische spoorweg genomen en ik ben naar Japan gegaan. Gewoon op zoek, al wist ik niet eens naar wat. En ik wou iets vertellen van een van die eerste ontmoeting. Want die heeft zoveel te maken met wat wij hier zitten te doen. Met dat zitten ook. En ook met het uitspreken van de gelofte en de andere teksten. Bijvoorbeeld de teksten die wij vanmiddag gaan zingen en die niet zo thuis horen in, tenminste één van de teksten, niet zo thuis horen in de Japanse zang, maar wel in de Chinese chant. De ene is die gisteren al gezongen werd, de Avatamsaka Sutra. En Avatamsaka, dat moet u maar vertalen als het web van Indra. Zo de grote, nooit te begrijpen, bodemloze, mysterievolle verbinding van ons allemaal. En die de Boeddha noemde toen hij sprak over Sam-Uttapada. De weg van samen. Het samen opreizen uit dat bodemloos mysterie, uit die stilte. En onszelf tot uitdrukking brengen. En in ontmoeting met elkaar, ontmoeting zo. En die eerste gelofte is daar zo'n, laat ik zeggen, dat is de meest belangrijke uitdrukking. Ik herinner me dat Masao Abe, niet bij ons eerste gesprek, maar later een keer in Brussel benadrukte, dat hij het zo jammer vond, dat bij alle lezingen die hij hield in Amerika en Europa, er van allerlei vragen waren over Zen en over Koan en over aandacht en over karma, maar dat hij bijna nooit een vraag kreeg over de eerste gelofte, terwijl die toch het allerbelangrijkste is. En dat hij ook zei dat vond ik wel heel ontroerend, dat ook voor hen allemaal, ook voor zijn eigen leraar zelfs, Hisamatsu, zo lang geduurd heeft, voordat die fundamentele betekenis van die bijna onmogelijke eerste gelofte voor hem levend werd. En Hisamatsu schrijft daarover in een stukje wat ik in mijn boekje Kloppen waar geen poort is heb opgenomen. Dat hij zegt, nou ik ben misschien wel de laatste die jullie dat voor mag houden. Want ik was ervan overtuigd dat ik eerst maar goed aan mezelf moest werken. En dat ik dan later kon kijken wat ik met anderen deed. En hij zegt dat zijn grootste ontdekking was, Hisamatsu. En Masao Abe benadrukte dat op de lezing. Dat precies dat 100% omgekeerd is. He, dat het echt begint met betrokkenheid op de ander. En tegelijkertijd is dat zo verbonden met onszelf. Een betrokkenheid op de ander. Die moet zien dat ze onmachtig is. Dat we eigenlijk niks kunnen. Dat we moeten zeggen. Nou ja, wat kan ik voor een ander doen? Een beetje hier en daar prutsen in de marge. En een beetje leefbaarder maken. Maar diep en wezenlijk. Tegenover alles wat op ons afkomt. Dat kan alleen als er met ons iets gebeurt wat... Wat de Boeddha dan noemt, met die mooie Engelse vertaling, revolution of the fundaments, totale ommekeer. Dat moet voor hemzelf, voor de Boeddha ook, zo'n ommekeer geweest zijn. Uiteindelijk ging ook hij op weg en liet hij alles achter. Niet eens zozeer omdat hij bekommerd was om zichzelf, helemaal niet, want hij zag wat er buiten was. Hij zag de anderen. En toen was daar die onmogelijke vraag. die later geformuleerd wordt in het boeddhisme in de eerste gelofte. Maar die zo wezenlijk tot die hele weg, zeg maar, behoort. Toen ik in Japan kwam, en toen kende ik heel veel van die teksten al, ook de eerste gelofte, maar het was voor mij net zo, ik wist daar totaal geen raad mee. Ik had dan wel Dostojevski gelezen en Elie Wiesel. En ik had zeker in de Sovjet-literatuur, waar ik me toen erg mee bezig hield, en waar ik ook een keer een boek over geschreven heb, lang geleden. Dat was in 1970 al uitverkocht, dus kunt u nagaan. Maar ik kan het af en toe nog tweedehands krijgen. En ik heb iemand die ze af en toe voor mij opduikt. Maria, hartstikke bedankt dat jij elke keer mijn exemplaren van mijn eigen boek geeft. Die ben ze ook altijd zo weer kwijt. Maar die confrontatie met een zogenaamd atheïstische literatuur, die verschrikkingen van de oorlog bijvoorbeeld in Auschwitz onder ogen zag. En getuigenissen daarover, ja, daar wist ik geen raad mee. Dat was zo'n schreeuw en vraag. En toen heb ik ook maar die Trans-Siberische genomen en ik ben naar Japan gegaan. En ik heb dat eruit gegooid. En dat allereerste gesprek is misschien voor mij het meest levend gebleven tot op de dag van vandaag. Dat had te maken daarmee. Op mijn onmacht daartegenover. Wat kan ik doen? Het is allemaal mooi gezegd in de gelofte. Het is allemaal mooi. En ik was tamelijk hard, denk ik, en kritisch. En misschien wel heel ironisch. En het kreeg nog een hele toespitsing. Omdat ik toen heel erg geconfronteerd werd met iemand, het was mijn eigen zoon, die toen zo vreselijk wanhopig was. En waarbij ik ontdekte dat ik zelfs hem niet kon helpen. En dat heb ik hem ook gezegd. Ik kan mijn eigen kind niet helpen. En ik zit zo'n gelofte af te leggen. Wat een nonsens. En ik heb er ook zo, wat moet ik doen? En wat hij toen zei, zal ik nooit vergeten. Ik heb het dikwijls verteld hier. Sommigen van u weten het. Laat het met mij nog maar herhalen. Dan blijft het ook voor mij levend. Dat moet ook elke keer weer. In het Engels heb ik het vooral onthouden. Zeg. If you really want to save him, to save them. Als je dat woord gebruikt. Als je ze wil redden, wil helpen. Redden is meer dan helpen. Hè? En hij stond op van zijn stoel. Really. Met die woorden erbij, undeniable, unresistible. Als dat werkelijk zo in jou leeft, onlogenbaar, onweerstaanbaar, dat het zo'n vraag is, red ze dan. En zit in meditatie. Voor jouw zoon, voor allemaal. Voor iedereen die genoemd wordt in de eerste gelofte. En period, zei hij. Ik wist niet eens wat dat was. Period is Engels voor punt, hè. Wist u dat? Wist iemand dat? Ik denk, wat bedoelt hij nou? Ja. Zo zie je dat vaak de inzichten naar de hand komen. Voor mij is dat altijd naar de hand gekomen. Ik hoor period, ik denk, wat bedoelt hij nou? Ja. En toen heb ik het aan iemand verteld. Die zei, ja, dat is gewoon punt. En toen drong het een beetje tot me door. En dat zal ik nooit vergeten. Want dit is wat wij doen. En dat is wat de Avatamsaka Sutra uitdrukt. Die eerste regel. Zonder het hart van liefde en mededogen. Zeg maar die gelofte. Van die betrokkenheid. Van dat Samutpada wat de Boeddha uitsprak. Bij dat vreemde, mysterieuze gebeuren. Waarbij hij ineens wist dat heel de werkelijkheid ergens verlost was. Samen met hem. Niet hij alleen. Juist dat. En dat het iets is van een totale verbondenheid. Al moet die totale verbondenheid elke keer opnieuw ontdekt worden. Ook in het boeddhisme. Je kunt het één keer uitspreken. Na 3 dagen is het een verstarde formule. Voor ons allemaal. Alle woorden. Dus elke keer werd dat opnieuw levend gemaakt. Ook de gelofte die wij uitspreken in de ochtend van Hisamatsu is een poging, eigentijds, om wat die gelofte van de Bodhisattva, die 4 regels, om die op een nieuwe actuele manier levend te maken. Telkens weer. En de Avatamsaka Sutra, misschien 100 jaar na onze jaartelling geschreven, is ook een poging om dat dichterbij te brengen. Misschien in een taal die wij niet zo goed begrijpen. Zo de web van Indra, klinkt ook al zo exotisch, dus verleidelijk, dus gevaarlijk. En daarom is het maar goed, ik heb dat ook al een keer genoemd, lees het einde van De Kleine Prins. die zegt van, als er ergens in het universum één bloemetje vernietigd wordt, dan is het universum niet meer hetzelfde. Geen één sterretje is nog hetzelfde. Oh ja, ze flikkeren wel en ze lichten wel en overal rinkelen nog belletjes, maar het is anders, toffer. En als ergens in jouw hart een lichtje gaat branden, iets opengaat, als ergens iets gebeurt, overal in het universum, overal op al die sterretjes, zegt dat kleine prinsje eerst tegen de Saint-Exupéry, toen hij te platter viel in de woestijn met zijn vliegtuig, en later vertelt hij het in het boekje aan ons, het universum is niet meer hetzelfde. En dat is eigenlijk wat het Web van Indra zegt. Alleen bij Saint-Exupéry is het veel warmer en dichterbij, vind ik. En dan voel je hoe wezenlijk het is. Vooral wat hij op het einde zegt. Want dat is de kern. Vertel het alsjeblieft nooit aan volwassenen. Enkel aan kinderen. Alleen die begrijpen het. Dat wil zeggen, het is, als wij denken dat dit verstandelijk te pakken is, nee. Nee. En dat nee heb ik 100 keer van Masao Abi moeten horen op mijn vragen. En op mijn opmerkingen. Ook over dat zitten. Want wat wij doen, en het is niet voor niets dat ik zo geraakt ben door de Chinese Chan, daar werd vanaf het begin, en zeker door mijn eigen leraar, altijd benadrukt hoe belangrijk die eerste gelofte was. Al wist ik er geen raad mee. Wat maar zo Abi zei. If you want to save, sit. Period. Zit dan. En dat is, net als wat de Saint-Exupéry zegt, niet te verklaren. Dat is niet te controleren. Het is niet te bewijzen. Dat is een sprong. Ook toen Masao Abe dat tegen mij zei, ik had geen bewijs. Hij zei ook, doe het. Doe het. Straightforward, dat woord. Ga, doe het. Zonder controle. Zonder checken. Zonder boekjes te lezen van wetenschappelijke onderzoeken die duidelijk maakt dat als je goed voor een ander bent, dat er stofjes in je hersen komen, dat je er zelf baat bij hebt. Want dan is het een vicieuze cirkel die je juist moet doorbreken. Dat kan, en dat is mooi meegenomen. Maar het meest wezenlijke is, dat zei hij ook met de woorden van Dogen. Hele beroemde woorden. En ik zal de laatste twee regels maar herhalen. Het is, 4 regeltjes zijn het ook zo. Dogen is de stichter van het Zen-boeddhisme in Japan. En een bekende regel is, wat nou eigenlijk, waar het om gaat wat wij doen. Omdat wakker worden, en dat geldt voor het zitten in Zen, en dat geldt voor elke boeddhistische praktijk en elke religieuze praktijk, alles is eigenlijk het losmaken van die gerichtheid op onszelf, op ons ik, op een zelf. Alle beelden die we ervan hebben, dat zit zo diep in ons, dat is in onze genen. Laten we eerlijk zijn. Dat is het diepste. En daar is tegen gewaarschuwd. Kijk dat, maar eigenlijk is alles wat wij doen, of het sutra zijn, of luisteren, of de stilte ingaan, of mediteren, of aandacht hebben, en nog een keer aandacht hebben voor om je heen, zoals de Boeddha toen hij zijn klooster verliet. Het is die diepste aandacht. En dat staat in die volgende regel. En die kreeg ik van Masao Abe zo precies in dit verband voorgeschoten. Toen ik zei van dat ik absoluut niet zag hoe dat iets kon doen. Mijn zitten. Hoe kon dat mijn kind helpen? Dat hij zei. Het is jezelf vergeten. Dus alle plaatjes vergeten van hoe het werkt. En waarom het werkt. Energieën en dat soort toestanden. Niks ervan. Je doet het. Jezelf vergeten. En dat is het ontwaken tot de 10.000 dingen. Dat is dat web van Indra ontdekken. Dat is dat je een stap moet zetten voor anderen. En dat je niet meer naar jezelf moet kijken. En zeker niet naar je zogenaamde onmacht. En dat heb ik het diepste geleerd. En dat is voor mij altijd veel belangrijk geweest. Al blijft het een raadsel. Al blijft het onpeilbaar dat zitten. Dit is het meest indrukwekkende wat ik ooit over het zitten heb mogen ontdekken. In die woorden van Masao Abe en in de teksten die daarvan getuigen. Allemaal op hun eigen manier. Kuan Yin, die Avatamsaka en ook één, hoop ik, als Paul het goed vindt, die wij vanmiddag zingen, de toewijding van de Bodhisattva. De toewijding van iemand die dat ontdekt tegen alles in. Dat je daar maar bij moet blijven. Tegen alle plaatjes in die zeggen, dit kan toch niet. Maar er blijft, dat zei Masao Abe mij ook, er blijft niet veel anders, er blijft niks anders over. Wat ga jij doen? Hij citeerde voor mij toen ook, de eerste keer dat ik dat hoorde, die kernregel, zogenaamde fundamentele koan, fundamentele onmogelijke vraag, waarin die Samatsu, wiens tekst wij 's morgens lezen, waarin hij dat verwoordt. Eigenlijk wat ik voelde op dat moment dat ik daar bij hem kwam. En ik kan niks, wat dan? Dan ga je zitten, om te redden. Want die regel die luidt, wat je ook doet, het werkt niet. Alles waarvan ik denk, nou hier heb ik een zekerheid, een bewijs, het werkt niet. Zeg maar, je staat met je rug tegen de muur. Wat ga jij doen? Wat ga jij doen? En ik heb van hem geleerd dat het gaat om doen. Dit zitten lijkt zo passief, maar het is iets doen. Dat is tot mij doorgedrongen, dat hij zei, if you want to save them, zit in meditation. Hij zei er nog iets bij, deeply and strongly. En als het werkelijk undeniable, unresistible is, onlogenbaar, onweerstaanbaar. Zoals hij ook zei, je kunt het ook niet doen. Het gebeurt niet altijd. Ofwel als je niets doet, is dat een bodemloos, grenzeloos geloof. Dat is zoiets dieps, maar dat betwijfel ik. Of het is een hele diepe onverschilligheid. Maar je kunt niet, als je ziet wat op je afkomt, zwijgen blijven en passief blijven. En dit is niet passief, sorry. Het gevaar van dit zitten en van heel veel dingen in het boeddhisme en van elke religie lijkt dat het een vlucht kan zijn. Het is het tegendeel. Het is iets doen. Wat ga je doen? En dan ga je zitten. Zo ben ik blijven zitten. En dat er teksten zijn die daarvan getuigen, u zult dat vanmiddag horen, die tekst van Shantideva is zo van, wat ik ook doe, want het is niet alleen het zitten. Het is in elke boeddhistische richting, elke praktijk, of het de regeltjes zijn, of het nobele achtvoudige pad, of de gezegden van de Boeddha, of een wat voor vorm het gekregen heeft in de geschiedenis, is telkens een manier om het leven te houden en die discipline op te brengen om je los te maken van jezelf. Jezelf vergeten en wakker worden tot ja, dat onmogelijke en pijloze wat ons bestaan is. Het is een wonder. Sorry, het is niet te verklaren. Het is een wonder dat je daar kunt zitten, dat je iets kunt doen, dat je gelofte uit kunt spreken, terwijl alle stemmen in je zegt, kom nou. En toch doen. Elke keer. Het is een heel moeilijk woord, wonder, zo'n wonder. Het is wat Masao Abi mij ook een keer vertelde. Daar wil ik het mee in verband brengen. Want ook dat kwam toen voor mij ineens tot leven. Net als dat gezegde van, wat ik ook wel kende van Dogen en jezelf vergeten en ontwaken tot de 10.000 dingen. Ik dacht, wat een moeilijke jongens allemaal, wat een moeilijk. Kan het niet eenvoudiger? Maar hij zei er iets bij. Nog iets. En soms is dat best ook een wonder dat ineens de dingen zo eigenlijk gaan leven. Weet je, zei hij. Hij zei het in het Engels allemaal. In zijn Japanse Engels. Wat de Boeddha. Boeddha antwoordde aan mensen die zeiden, ik heb geen tijd om te mediteren. Dat kon ook niet in die tijd. Het was ploeteren, het was armoede, het was zwoegen, het was ontbering en honger. En het was geen makkelijke tijd. Wat moeten wij doen? Wij kunnen niet naar u komen luisteren. We hebben geen GSM, hadden ze niet. Ze hadden geen televisie. De Boeddha trok weer verder. Wat moeten we doen? Hoe moeten wij levend houden waar jij ons iets van probeert te zeggen? Dat is heel aangrijpend. Dat is één woord. Misschien weet u het. Eén woord. Nooit te vergeten. Dana. Dana. Geven. Geven. Dana. En Masao Abi zei, wat jij ook doet tegen alles in, dat lossen, dat is geven. Wat jij doet, doe het voor de ander. Doe het voor die eerste gelofte. Jij hoeft het niet te zien. Geven. De diepste zin van het leven is geven. Ook dat ons het leven gegeven wordt. Ook als we er soms geen raad meer weten. Maar het is een geschenk. Het is ten diepste genade. Het is een wonder. Het is onverdiend. Soms komt dat op hele wonderlijke manieren op je af. Zulke uitdrukkingen. Zo in sommige richtingen wordt dat heel sterk benadrukt. Dat het Een wonder is dat er iets gebeurt, dat het niet het resultaat is waar wij naar streven als een soort doel van onze goede bedoelingen. Dat kan. Dat kan een resultaat hebben. Dat kan allemaal. Maar er is iets wat nog groter is. En dat heeft te maken met wat je ook doet, het werkt niet. Dat heeft te maken met, zeg maar, dat het lijkt of je voor een muur staat. Zoals ik bij mijn eerste gesprek met Massou Abbé. Ik zou daar gewoon wat voorbeelden van willen noemen. Gewoon omdat die mij geraakt hebben van dat tegen alles in. Als het lijkt of je niets kunt doen. Mijn voorbeeld was er één. Maar ik denk dat we dat soms allemaal tegenkomen. Met wat we om ons heen zien. Of in ons eigen leven. Of wat dan ook. Dat je denkt, wat nu? Wat nu? En soms is dat in sommige eenvoudige Chinese, boeddhistische richtingen heb ik, families heb ik dat ook. In Indonesië heb je heel veel Chinezen. Heb ik dat dikwijls gezien dat het niks meer anders was. En dat zal in India ook zo geweest zijn dan je handen vouwen. Of een lichtje opsteken. Of een gebed uitspreken. Maar dat is dan ook dana. Als het uit het hart komt, het doet er niet toe wat. Wat ga je doen? En een paar hele aangrijpende voorbeelden. Van dat menselijkerwijs niks meer kunnen. Eén daarvan is. Voor mij altijd nog. Misschien de meest ontroerende getuigenis uit het hele boeddhisme. Een getuigenis van Shinran. Dat kent u misschien ook wel. Dat is de stichter in Japan van de meest verbreide boeddhistische richting. Veel meer dan Zen. En vooral onder de gewone mensen. Die geen tijd hebben om zes jaar bij te wonen en zo. En die niks meer kunnen dan alleen maar vertrouwen en hun handen vouwen. En Shinran heeft dat ontdekt, want hij liep dood met alles wat hij zelf probeerde. Hij kon niet wat misschien sommigen kunnen. Dit heb ik bereikt, dit stadium enzovoorts. En het gaat nog steeds goed en eigenlijk functioneer ik wel. En mijn moreel is ook nog redelijk opgepoetst. Bij hem was het net omgekeerd. Hij voelde het als een mislukking. En toch is er niemand die zo diep uitdrukt dat hij... Hij zegt het is zelfs een spontaan gebaar van dankbaarheid. Dat ik weet dat ik het niet kan en dat ik het niet hoef. En dat het geschenk is, dana. Geschenk van de Boeddha. Dat het hele werkelijkheid, ook al zie ik het niet, uiteindelijk geschenk is. En dat ik, het enige wat ik kan doen, zegt hij, is ook alles wat ik doe, al lijkt het negatief. Want als hij 80 is, zegt hij, ik heb nog alle fouten uit mijn verleden en al mijn tekortkomingen en al mijn gehechtheden. Maar ook die draag ik dan maar op. Dat is het enige wat ik te bieden heb. Dat vind ik zo'n ontroerende uitdrukking. Hoe kun je zoiets zeggen van dat wat een mislukking lijkt, dan draag ik dat op uit mijn hart. Wij kennen nog zo'n getuigenis. Bijna letterlijk hetzelfde. Uit de westerse traditie. Van iemand die dikwijls met Shinran vergeleken wordt. Luther. Weet u, Luther heeft ook een keer zoiets gezegd. En sorry dat ik het aanhaal, maar dat is nu iemand wat mij zo raakt dat iemand dat kan zeggen. En dat dat zo uit zijn hart kwam. Wat het hem ook kost. Net bij Shinran. Bij Shinran ging het bijna vanzelf. Misschien ging het bij Luther ook vanzelf. Misschien deed hij het wel met een borrel erbij, want dat kon hij ook goed. Maar hij zegt een keer, ik heb het in het Latijn onthouden. Ik heb het van mijn favoriete auteur Chesto. In het Latijn, ik zeg het maar even, dan klinkt het altijd mooier. Ecce Deus tibi fovio. Totem blasphemia meam per totem via meam. Zie God, het enige wat ik u te bieden heb is al mijn godslastering en mijn mislukking gedurende heel mijn leven. Maar wat moet dat een oprechtheid zijn om dat te kunnen zeggen? Dat is bijna hetzelfde als ik heb niks te bieden dan maar dat. En hij zegt er iets bij, Luther. Dat de verschrikkelijkste heiligschennis en godslastering en vloeken heel dikwijls, en Shinran zou dat benadrukken, aan de hemel welgevalliger zijn dan de mooiste alleluia's. Omdat ze meer uit het hart komen. En ik denk dat dat waar is. Als het een schreeuw van Job is, als het een schreeuw van de psalm is, als het een schreeuw is om alles waar je geen raad mee weet, zoals Elie Wiesel, die eigenlijk hetzelfde zegt, en die uit een hele andere cultuur komt, en niet veel kon met de wijsheid uit het oosten, en heeft hij na Auschwitz, waar hij gevangen zat, geprobeerd. En Auschwitz is altijd zijn grote vraag. Die drukt toch datzelfde uit. Men moet wel waanzinnig zijn om, als men dit gezien heeft, Auschwitz, en bij iedereen zal dat anders zijn, dat je tegen die muren, om toch grenzeloos te kunnen geloven dat wij de wereld kunnen redden. En dat dat een wonder is, dat wij het kunnen. Hij zegt niet dat God het doet, want hij roept God ter verantwoording en hij roept zichzelf ter verantwoording. En toch zegt hij, dat moet eigenlijk waanzin zijn om toch te geloven. Maar ik kies voor dat geloof. Ik kies voor die waanzin. De waanzin van redding van alles wat leeft. En dan gebruikt hij aan het einde precies of hij het gelezen heeft, maar hij heeft het niet gelezen. Die fundamentele vraag van Hisamatsu. Wat ik ook doe, het werkt niet. Wat ga ik doen? En hij zet zijn eigen stap. Hij getuigt ervan. Hij schrijft een boek, Against Silence. Eigenlijk zegt hij in dat boek, tegen het zwijgen. Zwijg het niet dood, durf het te zien. Eigenlijk zegt hij, het is in diepste wezen is het zwijgen. Want ik kan hier ook alleen maar zwijgen. Maar de diepste traditie waaruit hij komt, het is zijn Joodse traditie. En dat geldt voor het boeddhisme hetzelfde. Dat is dat grenzeloze vertrouwen tegen alles in. Tegen alles in. Je kunt er niet uitvallen. Sorry dat ik die woorden maar weer aanhaal. En of het nou Elie Wiesel is die dat zo benadrukt en daarvan getuigt en zijn stap zet. Of Shinran die uit zijn diepste tegen de muur gedrukt worden een hele nieuwe boeddhistische richting van de grond laat komen. Dat is toch, dat is zo'n wonder. Dat is echt de dingen op zijn kop. Dat is dat het onmogelijke mogelijk is. Er is nog zo'n getuigenis, omdat het een beetje uit mijn Russische hoek komt, in Hoekemaar. En die hebben we misschien ook al eens genoemd. Dat was een Russische rouwbouw die een keer iemand, of misschien een paar mensen, overhoop gestoken heeft. En toen is hij monnik geworden op de berg Athos. En Thomas Merton, de trappist, die misschien als weinig anderen in het Westen, als trappist veel gedaan heeft om het Zen-boeddhisme, wat hij ook tientallen jaren beoefende, dichterbij te brengen. Dichterbij voor ons in het Westen, met onze christelijke wortels. Thomas Merton zegt van deze monnik op de Athos dat hij de grootste en meest authentieke monnik is van de 20e eeuw. Hij is gestorven in 1934 of 36 zo. Maar dat was iemand die dit ook uitdrukte op zijn manier. Op een hele andere manier. Ook die onmacht. Ook van, wat ga ik doen? Menselijkerwijs kan ik niks. En daar doet hij zijn diepste ontdekking. Want zijn diepste ontdekking is, ik voel niks. Ik voel niks van God. Ja, Godverlatenheid. Zozeer dat ik denk, ik trap het af. Ik stop ermee. Het heeft geen zin. En ineens is daar bij hem die ommekeer. Dan draag, net als Luther, dan draag ik die Godverlatenheid op voor, laat ik zeggen, de grote dood van heel de schepping, die alleen maar de diepste bron is van het grote ontwaar of de grote verrijzen is. Resurrection, het woord wat ook Hisamatsu gebruikte. Great, grote dood, grote verrijzen is uit de dood. Niet alleen van mij, niet alleen van u, niet alleen van mensen, van alles, van heel de schepping. En waar wij mee te maken hebben. En dan noemt hij zijn Godverlatenheid een positieve Godverlatenheid. Dat is prachtig. Positief. Blessed Godforsakenness. En dat maakt hem groot. Dat maakt hem groot. Tegen alles in. Het zijn maar een paar losse getuigenissen. Maar eigenlijk zijn alle bekende verhalen uit de traditie van de Chinese en Japanse Zen, de Koan-verhalen, mensen die zo in een impasse zaten. En desondanks een stap doen. Een eerste stap. En dat het nogmaals fundamenteel te maken heeft met die eerste gelofte, de redding van iedereen. Hoe klein het ook is wat we doen. Hoe klein het ook is. Want wij kunnen het niet beoordelen. Ik kan niet beoordelen wat mijn zitten uiteindelijk heeft uitgehaald voor degene voor wie ik het in eerste instantie toen deed. En zeker niet voor die eerste gelofte. Dat kan ik niet. Dat is overgave en vertrouwen. Dat is een sprong. Ik kan het niet checken. Goddank niet. En dat geldt voor alles. Dat geldt voor hele kleine dingen. Misschien zou ik daar maar een beetje mee willen eindigen om het maar gewoner en dichterbij te brengen met Gewoon twee kleine getuigenissen. De ene is, dat is eerlijk gezegd ook van mijn zoon. Wat hij mij ooit vertelde. Waar het bij hem anders werd toen hij een keer in de nacht of laat op een avond echt wanhopig in het donker liep, zomaar eindeloos, zoals we dat soms allemaal kunnen. Ik heb het in elk geval ook zo gekend. En hij zegt, dan stopte een bus bij een halte, net waar ik liep. En dan keek een heel jong kind, een kindje keek naar mij. Een jong meisje, 3, 4 jaar, op de schoot van de moeder. En dat lachte naar mij en dat zwaaide naar mij. En toen brak er iets in mij. Toen knapte er iets in mij. Toen was het of ik ruimte kreeg en kon ademen. Zoiets kleins. Dat kind heeft het nooit geweten. Dat kind is voor mij het mooiste, laat ik zeggen, uitdrukking van die woorden van Dogen. Jezelf vergeten. En ontwaken tot de 10.000 kind. Dat kind heeft niet gedacht, laat ik eens glimlachen. Dan loopt een verloren jongen. Dat kind glimlachte. Zo, spontaan, van binnenuit. Zonder iets. En het werkte. En het werkte zo hevig en zo fundamenteel, dat was zo'n ommekeer, dat ik daar alleen maar mijn handen voor kan vouwen en ook ontroerd over kan zijn. Dit is iets wat wij zien. Meestal zien we het niet eens. Maar zo dichtbij is het. En het heeft altijd te maken dat het ondoorgrondelijk blijft. Heel deze werkelijkheid waar wij iets kunnen doen. Met zingen, met mediteren, met al die gewone dingen in ons leven waarvan we soms denken, wat doe ik nou eigenlijk voor dat grote geheel? Don't know, zei die Koreaanse meester die ik kende, die bijna geen Engels sprak. Don't know, kom er niet aan. Dat is mijn pleegmoeder. Jongske, kom er niet aan. Jongske, vertrouw. We doen het. Juist door het niet te weten. Maar zo mysterieus is het. En daar is ook mijn laatste verhaal over. Dat is een autobiografisch verhaal van een Rus natuurlijk. Sorry. Tsjechov. Ja, Tsjechov die gestorven is in 1904. En met wie ik toch een bijzondere band heb, want we hadden dezelfde vriendin. Dat kunt u zich misschien niet voorstellen, en toch is dat zo. Dat zal ik even toelichten. Toen ik 22 jaar was en volop met mijn Russisch bezig was, toen gaf mijn prof mij een adres van een oude dame van 89 die in Nijmegen woonde, waar ik Russisch mee kon praten. Die voelde zich zeer verloren. En ik heb daar toch 3, 4 keer in de week ben ik daar naartoe gegaan. Ik heb Russisch kunnen praten. Ze was blij in die tijd dat ze Russisch met iemand kon praten. En ik heb daar veel van geleerd. En ook veel over haar verhalen. Want zij was een jeugdvriendin van Tsjechov. Dat is toch fantastisch, hè? Zij kwam daar over huis. Ze kende hem van Havel tot Gort. Ze was vooral bevriend met zijn vrouw. Maar ook met hem. Allerlei anekdotes. En van die Tsjechov zal ik één verhaal vertellen. Want dat is zoiets van jezelf vergeten. En het is de mooiste uitdrukking. Het is zo'n ontroerende uitdrukking van betrokken zijn en van die eerste gelofte. En dat dat in hele kleine dingen zit. En dat wij niet weten hoe het werkt. Maar het is echt gebeurd verhaal. Ja. Dat is iemand die Tsjechov kende. Dat is een groot grondbezitter. Waar elke dag een jongen, 18, 20 jaar, laveloos dronken, een zwerver kwam, die al een tijd in de gevangenis gezeten had, en die kwam daar bedelen. En hij heeft eerst die jongen wat lessen gelezen, en toen heeft hij hem toch maar elke keer wat geld gegeven. En dan verdween die jongen, en de volgende dag kwam hij terug, weer laveloos, en hij gaf die jongen geld. En na een jaar is hij ermee opgehouden. Dan is hij met die jongen gaan praten. Jij moet veranderen. Er moet iets in jou gebeuren. En die jongen luistert. Dan zit hij voortaan te praten. Ik geef je geld, maar jij luistert eerst naar mij. Die jongen heeft geluisterd. Maar het werkte niet goed. Toen heeft hij die jongen mee naar de schuur genomen. Toen zei hij, weet je wat? Wat jou zal helpen dat jij iets doet. Niet dat ik het je zomaar geef. En hij bracht hem naar een schuur. Zo'n werkschuur. Daar was achterin was nog een hele oude wasvrouw zonder tanden, analfabeten die daar ook werkte als een tobbe. En hij zei, daar heb je houtblokken. Het is echt een ontroerend vraag. Hak die houtblokken nou. Hij probeert minder te drinken. Hak die houtblokken. Als ze klaar zijn, geef ik je 's avonds geld. En hij komt 's avonds kijken en het lukt. De blokken die zijn gehakt. En hij krijgt geld. En de volgende dag weer. En een jaar lang liggen daar, na al die instructies, na dat inpraten, liggen daar die blokken hakt. Keurig gehakt. Goddank. Dat is iets wat ik toch met mijn woorden, terwijl ik er niet in kon geloven, heb bereikt. En ineens verdween die jongen. En 15 jaar later zit hij hem terug. In Moskou. Bij een caritatief concert. In goede doen. Ook in de zin van goede doen. Hij deed goed, caritatief werk. Hij was eruit uit zijn dronkenschap. Hij was veranderd. Hij wist niet wat hij zag. Hij kwam hem tegen in een concert. En hij heeft hem aangesproken. En hij heeft gezegd, normaal weet je niet wat de dingen zijn die je bereikt. Maar ik ben zo dankbaar dat ik zie dat het toch goed is wat ik gedaan heb. Dat ik jouw hout heb laten hakken. Dat je het gedaan hebt. Dat ik met je gepraat heb. Je bent een ander mens geworden. Ja, zegt hij. Ik ben een ander mens geworden. Dat is zo. Maar u vergist zich. Het is niet door uw woorden. Het is ook niet door het hout hakken. Want ik heb nooit één blok hout gehakt. Ik heb het nooit aangeraakt. Die arme wasvrouw die daar stond. Die oude vrouw. Als ik s'avonds nog niks gedaan had. Ze heeft het enige wat ze tegen mij. Ach, Matsjiska. Ach, jochie toch. En ze streek me over mijn haar. En zij hakte het hout voor mij. En dat heeft ze in een jaar gedaan. En dat heeft mij de ogen geopend. Dat. Die heeft geen moment gedacht, ik doe dat om een gelofte of om wat. Die had alleen maar dat warme gevoel voor die verloren jongen. En voor mij is dat het mooiste voorbeeld waar het eigenlijk in het leven altijd om gaat. Ook als wij die gelofte uitspreken. Zulke kleine dingen, zonder dat we weten hoe het werkt. Zij zal het nooit geweten hebben. Maar het is een wonder. En dat was het laatste wat mijn vader zei toen hij overleed. Jongen, als je het durft te zien, alles is één groot wonder. En één groot geschenk. En dat is Dana. En daarmee gaan we terug de stilte in.